Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel.
Het klimaatbeleid van Shell gaat voor pensioenfonds Zorg en Welzijn niet ver genoeg. En Bitcoin krijgt opnieuw rakenklappen door toedoen van Elon Musk. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar zit Corné van Zijl van Actiam en Marco Groot van Eet Deze Week en bekend van MarcoGroot.com. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Jullie kennen elkaar volgens mij goed en hebben elkaar nu weer na jarenlange afzondering getroffen op het terras in Dauphine.
Ja, hoe leuk is dat, hè?
Ja, wij brengen mensen bij elkaar.
Waar genoeg. Bedankt hiervoor alvast, Thomas.
Corné, mag ik als wederdienst vragen wat jouw laatste transactie was?
Ja, Marco, herinneren we even aan dat een essentieel onderdeel van deze uitzending is. Ik heb mijn commodity exposure gehalveerd, privé dan. Tenminste, ik dacht dat commodities het goed zouden doen. En dat is redelijk uitgekomen. Maar iedereen heeft het nu opeens over commodities.
Wat zijn commodities voor de mensen die het er niet zo vaak over hebben?
Ja? Grondstoffen. Gewoon simpelweg via indexfondsen. En die waren zo hard gestegen dat ik denk van, ja, het was als risicobescherming neergezet. Of als risicoreductie neergezet. En het werd een rendementsverhoging. En het is zo goed uitgepakt. Ik denk, ja, als iedereen het erover heeft, moet je meestal de andere kant op kijken. Dus ik heb maar even de positie gehalveerd.
Verstandig van Corné? Of ja, na die drie jaar toch alvast weer
Corné is een buitengewoon verstandig mens. Ja. Hè? Daarom ben ik dik bevriend met hem.
Merk wel dat we elkaar goed kennen.
Ja. Wat is jouw laatste transactie, Marco?
Toen ik hier een maand of twee geleden was, toen zei ik dat ik geen oplopende inflatie verwachtte, maar een inflatiespike van een paar maanden. En die manifesteert zich nu, dus gelijk hebben is altijd leuk, gelijk blijven hebben is heel veel moeilijker. In die spike wilde ik ook commodity exposure hebben, alleen die zocht ik meer in de voedingsstoffen. Dus ik wilde wat Archer Daniel Midland bijkopen. Dus dat is een bedrijf in Amerika wat in landbouwproducten handelt en die verwerkt tot voedingsstoffen. Maar in het rondkijken kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat Ahold eigenlijk een beetje vergeten was. Prettig dividend betaald. Dat is een onderwerp waar we straks ook nog op terugkomen. En helemaal niet zo duur was ten opzichte van de rest van de markt. Dus ik heb eigenlijk met groot plezier achteraf wat aandelen Ahold.
Hoe kan het eigenlijk dat je zegt die zijn vergeten? Want het is een zeer bekend bedrijf. Het gaat er toch ook wel regelmatig over?
Ja, het gaat goed bij Ahold. Maar deze hele marktbeweging, de markt is op het ogenblik gefocust op het exiten van corona en het weer teruggaan naar normaal. En een voordeel van Ahold en al dat supermarkt is natuurlijk geweest dat mensen vaker niet meer uit eten gingen, maar vaker bij de supermarkt gingen shoppen. Dus dan verwacht je eigenlijk een earningsdaling, terwijl de cashflow van Ahold ziet er fantastisch uit. Die balans is ijzersterk, dividendrendement is goed. En dan is het heel makkelijk om zo'n aandeel te vergeten. En het is niet zozeer dat het dan niet omhoog gaat, maar het gaat zijwaarts bewegen. Dus het bleef een beetje aan de onderkant hangen. En soms is het gebeurt zelden dat een aandeel een beetje vergeten wordt. En voor mijn gevoel was dat gebeurd. Cijfers waren goed, aandeel gaat omhoog. Dus dan is het gewoon, het voelt gewoon leuk om in een gouden ouwe gelijk te worden.
Nou, we gaan nog even door op jouw pad, want je hebt een fascinatie voor boeven of voor dingen die misgaan. Ja. Het Zwitserse parlement doet onderzoek naar de rampzalige beslissingen van Credit Suisse in de ondergang van het Britse Greensill en Family Office, CQ Hedge Fund, ook eerder besproken in dit programma. Archegos, er is gisteren een hoorzitting begonnen. En het gaat over heel veel geld, Corné. Zoveel geld dat je kunt afvragen, wat is nou precies nog de toekomst van Credit Suisse? Gaan die Lehman Brothers achterna of loop ik nu te hard van stapel?
Nee hoor, daar is deze bank te onmisbaar voor. Bovendien hebben we gemerkt sinds de kredietcrisis dat eigenlijk alle grote banken te onmisbaar zijn. Dus die laten we niet meer vallen. En dat geldt ook voor Credit Suisse. Dus wat er ook gebeurt, deze bank blijft staan.
Er ook gebeurt, want je kunt verhalen op verhalen op verhalen op schandaal op schandaal stapelen inmiddels.
Aandeelhouders zijn er ook achter gekomen. Die hebben al net $1,8 miljard mogen neerleggen om het vermogen wat op te krikken. Die emissie is vorige maand geweest. Ja, als je maar genoeg verliest aan de ene kant, op een gegeven moment moet er vermogen bij. En dat hebben aandeelhouders al mogen betalen. Het is wel bij Credit Suisse, die is echt, zoals ik al eerder heb gezegd, in alle hopen stront getrapt die er maar mogelijk waren. De lijst is heel erg lang. Wirecard is ook een voorbeeld. geld. Lunken Coffee, een Chinese koffieketen, ook massaal ingetrapt. En die lijst is lang en gaat al terug tot voor de kredietcrisis. Als je als bank mee wil doen met de grotere Amerikaanse zakenbanken, en dan moet je ook bereid zijn om de risico's aan te gaan die zij laten liggen. Ja, die laten ze niet voor niks liggen. En als jij ze allemaal wel aangaat, dan loop je dit soort risico's.
Dus je zegt, ze zijn erin getrapt, maar het was ook een bewuste keuze om het risico te lopen.
Ja, natuurlijk. En ja, misschien de enige naïviteit. En bij Archegos was het ook heel mooi. Daar zaten alle banken in. Goldman Sachs waren zo snel en zijn wat slimmer dan ze bij Credit Suisse zijn. Dus die hebben gelijk een exposure verkocht. En dat verlies was niet noemenswaardig tijdens de kwartaalbericht. Het was te klein om te noemen. Nou, dat was bij Credit Suisse zeker niet.
Ja, daar loopt het heel erg in de papieren. 5 miljard hier, 4 miljard daar. Nu wordt er vanuit de politiek gezien gezegd, misschien moet het wel leiden tot verscherpt toezicht. Het bestuur is voor een deel opgestapt. Ben je er dan wel zo'n beetje, Marco, met wat je nog kunt doen?
Ja, uiteindelijk wat je kunt doen is een functie van de kosten. Reputaties duurt lang om te maken en is heel snel afgebroken. Credit Suisse verliest zijn reputatie nu heel snel. Ik heb het gisteren even opgezocht. Market cap van de bedrijf is 25 miljard. Vorig jaar hebben ze 1 miljard winst gemaakt. Archegos gaat 5 miljard kosten. Greensill, zoals het er nu op lijkt, ook een paar miljard. Dus dan is je kapitaalbasis weggeslagen. Tussen de regels door, want de CEO is net vervangen. Dus de vorige CEO die gewoon is afgetreden. Niet hierom, maar dat was sowieso al in de planning. Die zei dat de kapitaalratio's weer zijn hersteld. Echter tegelijkertijd heb ik ergens gevonden dat de hefboom in hun prime brokerage, dus het bedienen van hedge funds, et cetera, is met 35 miljard afgebouwd. Dat betekent dat ze daar 4, 5 miljard kapitaal hebben moeten vrijmaken om de rest van de bank te redden. Dus de verdiencapaciteit van die bank is heel hard aan het dalen. Dus zijn ze er al? Ik denk het
maar banken
niet.
Gaan niet meer kapot. Althans, dat is de overtuiging van Corné. Dat laten we niet meer gebeuren. Nee. Daar sta jij achter?
Absoluut niet. Want dan Circle of Life wordt dan doorbroken. Hè? En volgens mij moet je die gewoon lekker zijn gang
en
laten.
En het leven
gaan.
Van Credit Suisse zou eigenlijk zo ongeveer zijn einde moeten naderen?
High risk, high reward. Maar deze discussie kunnen we ook hebben over KLM. Hè? Dus,
Nee, maar inderdaad. Maar wat je wel gaat zien op het moment dat je de bank niet door laat bestaan, maar je laat een bank niet omvallen. Op het moment dat je een bank laat omvallen,
Precies. Krijg
je een tweede kredietcrisis. Nou, dat hebben we geleerd, dat moeten we niet meer laten doen. Ja. Ik wil niet zeggen dat Credit Suisse moet voortbestaan. Ze kunnen opgaan. Ik zie UBS er nog niet kopen. Maar we weten een andere partij of zo. Dat zou wel een alternatief kunnen zijn.
Ja, niet onbelangrijk. UBS is onderdeel van hetzelfde onderzoek. Hè? Want UBS heeft 1 miljard verloren. Maar wordt wel in hetzelfde onderzoek meegenomen door het parlement. Dus het Zwitserse parlement bespreekt dit maandag en dinsdag. En ik denk dat dit ook een functie is van het feit dat zij in de veronderstelling leven dat als het wat beroerder wordt dan het tot nu toe lijkt te zijn. Hè, en die vorige CEO die zegt het bedrijf is gered. Als dat niet helemaal klopt, dan zal de Zwitserse overheid in moeten springen.
Over de Circle of Life gesproken. Shell dan. Ja. Zorg en welzijn, dat is het op één na grootste pensioenfonds van Nederland, stemt vandaag tegen het klimaatbeleid van Shell op de aandeelhoudersvergadering. Kwam daarvoor in een interview met NRC Handelsblad. Interviewde een aantal bestuurders, 2 daarvan. Ik wil beginnen met een citaat, want Follow This, daar gaat het eigenlijk om. De activistische aandeelhouder heeft al eerder resoluties in stemming gebracht. En daarover zegt de topvrouw van PFZW nu in NRC. Ik zie dat jij je koptelefoon opdoet, maar ik ga het gewoon voorlezen, Corné. Onze opvatting is gewijzigd. We willen nog steeds niet op de stoel van het management zitten en we moeten bedrijven die er nog niet klaar voor zijn geen dingen vragen die ze nog niet kunnen doen. De ambities van Shell sluiten aan bij wat Follow This van ze vraagt. En mijn vraag aan jullie is dan, mag een aandeelhouder dus wel op de stoel van het management van een bedrijf gaan zitten? Ja of nee, Corné?
Nou, 1 aandeelhouder niet. Als je de meerderheid hebt van de aandelen wel. En dat zie je dus ook regelmatig gebeuren. Ergo, als je wat wil veranderen in de organisatie, dan moet je ook zorgen dat je de meerderheid achter je hebt. Ja, en ik moet zeggen, als ik zie dat PFZW 0,06% van de aandelen heeft, dan denk ik, deze muis die stampt zo hard op de brug dat die tegen de olifant zegt, goh, wat stampen we hard. Er gebeurt natuurlijk helemaal niks. Ik denk, dit ziet er als een beetje PR-campagne uit. Leuk hoor, maar ga nou vooral je focussen op zoveel mogelijk aandeelhouders mobiliseren. En als je gaat kijken dat de grote aandeelhouders gewoon de indexfondsen zijn. Ga daar nou eens een keertje op bezoek. En ik denk dat de follow-this-strategie dus veel beter is om gewoon zoveel mogelijk beleggers te organiseren bij elkaar. En Medium doet het ook.
Dat gebeurt nu toch ook? En, ja, en de PFZW sluit aan in de rij van follow-this.
Inderdaad, maar dan ga dan niet als enige zeggen van goh, wij gaan tegenstemmen. Nee, met z'n allen doe je dat. En ik zie dat dus meer als...
Maar het is misschien een koerswijziging die wel interessant is, toch? PFZW stemde niet eerder met die resolutie van follow-this mee. Nu wel. En daarmee zou je kunnen zeggen, nou, ook de wat grotere aandeelhouders, hoewel als je kijkt naar het belang dat zij in Shell hebben, valt het dus wel mee. Maar wijzigen nu hun koers en worden kritischer op bedrijven als Shell.
Oké, dat is positief. Maar ik heb moeite met het feit dat je dan dat zo hoog van de toren blaast, terwijl Volodis al 5 jaar daarmee bezig is.
Marco?
Ja, ik kijk er op een iets andere manier tegenaan. Ik denk dat hier heel erg het verschil tussen kracht en macht duidelijk wordt. De macht ligt altijd bij de grote aandeelhouders. Maar ik vind het heel belangrijk dat, alhoewel een belegger kleiner is, dat hij de kracht van de statement duidelijk kan maken. En ik vind het heel mooi dat ook een klein pensioenfonds, want ze zijn klein, maar ze hebben toch 149, wat is 100?
Miljoen.
Dus best een stevige belegging, dat zij daar verbaal over zijn. Ik vind follow-this en PFVZ, ja, dat vind ik hele, hele dappere organisaties die zich echt inzetten voor iets wat in mijn ogen goed is.
En wat krijgen ze dan voor elkaar? Want dat is natuurlijk de volgende vraag.
Zij maken mensen bewust van het feit dat het ook anders kan, of dat je in ieder geval kan overwegen om het ook anders te doen. Want tegelijkertijd, hè, als Valoris en PVZ een dapper organisatie zijn, ik vind het Shell-bestuur op zijn minst een beetje laf. Ja, want het voelt alsof zij gegijzeld zijn door de grote aandeelhouders. Dus ja, ik ben een groot voorstander van dit geluid. Ik vind Mark van Baal, vind ik echt, de man van Valoris, vind ik echt een held.
Er zou een dappere keuze ook kunnen zijn als grotere belegger. Ik stap niet eens in. Ik laat het links liggen.
Ik denk dat je het zelf andersom moet doen. Hè? Want wat Mark van Baal doet is aandelen verzamelen om de stem krachtiger te laten zijn. Maar als het geluid niet gehoord wordt, moet je misschien wel het omgekeerde doen.
Actium zit er niet in, geloof ik, hè?
Actium zit er niet in, inderdaad. En ook niet in de indexfondsen. Daar zitten ze ook.
En wat is de afweging geweest?
Simpelweg niet duurzaam genoeg. Ja. Punt.
Maar dan terugkomend op wat er dus ook gebeurt. Van binnenuit proberen zaken aan de kaak stellen. De agenda proberen te bepalen. De koers proberen te wijzigen. Die rol had Actium dan misschien ook gepast.
Nou, wij zijn wel in gesprek met ze. En dat is ook een van de redenen dat ze niet meer per definitie worden uitgesloten. Dat waren ze wel. En omdat we het gesprek met ze aangaan en kijken waar ze op kunnen verbeteren, zijn ze in ieder geval van die zwarte lijst afgegaan.
Maar wat sorry, Marco?
Nee, sorry, het gaat nog over iets waar ik nog niet op wil nemen. Het klopt fundamenteel niet, hè, wat er bij Shell gebeurt. Als je kijkt naar de cashflow die zij genereren, op de website kan je het heel makkelijk lezen. Staan de 4 punten waaraan zij cash willen allokeren. Punt 1 is korte termijn capex, ja, dus onderhoud en een progressief dividend. Dat is punt nummer 1. Punt nummer 2 is de balans te versterken. En punt nummer 3 is, want als de balans versterkt is, en dat is de schuld afbouwen van 75 naar 65 miljard...
Gebeurt mondjesmaat.
Dan kunnen we nog meer geld aan de aandeelhouder allokeren. Nou, die 75 naar 65 miljard, die heb je al bewerkstelligd als je het huidige dividend en de huidige buyback even stopzet. Dan ben je er al. En als dat bereikt is, dan kom je bij punt nummer 4. Dan streven ze naar een betere credit rating. En dan zal er gedisciplineerde capex besteed worden om de strategie uit te voeren. Dus wat is je strategie?
Je zou zeggen eigenlijk strategie tegen Actium, je kunt het gesprek afronden.
Ja, dus de strategie komt op punt 4. Het enige waar het om gaat bij dit bedrijf op punt 1, 2 en 3... is cash allokeren aan de aandeelhouder. Ja.
Over strategie of het gebrek aan strategie, het volgende onderwerp.
Zaken doen.
En dat bespreek ik met het beleggerspanel vandaag. Bestaat het uit Corné van Zijl van Actium en Marco Groot van E Deze Week, bekend van marcogroot.com. En strategie, of niet, of totale willekeur, speculatie. De bitcoin raakte afgelopen week opnieuw in een vrije val nadat Elon Musk twitterde dat Tesla de munt niet meer accepteert als betaalmiddel en ook een tijdje in het midden liet of Tesla bitcoins heeft verkocht. En eerder had hij het al over de schadelijke gevolgen voor het milieu van de munt. Wat we nu zien, Corné, heeft dat nou te maken met Nou, het gebrek aan stabiliteit van de munt, of toch vooral zegt het iets over de invloed van Elon Musk?
Of het gebrek aan stabiliteit bij Elon Musk. Heel simpel, hij heeft daar een punt, onmiskenbaar. En hij is een nieuwste speeltje is nu Dogecoin. En ik heb even heel mooi focussen op de energiecapaciteit die gepaard gaat met het maken van al die bitcoins. Dat is belachelijk, maar ik denk dat het belangrijker is als dingen eenmaal gemaakt zijn, zoveel worden er niet meer bijgemaakt, dat je gaat kijken naar wat kost het nou voor een transactie. En dan blijkt dat, als je even die Dogecoin vergelijkt met bitcoin, er zit een factor 6900 tussen. Dus wat dat betreft is het wel de moeite waard. Alleen, ja, een nadeel van zijn Dogecoin is, dan kan je er onbeperkt van bijmaken. En dat is nou net weer zo'n een van die voordelen van crypto's, dat dat niet kan.
Ja, het lijkt er ook wel een beetje een losse vlodder. Hè? Als je kijkt naar zijn televisieoptreden bij Saturday Night Live, dan maakt hij het zelf ook belachelijk, die Dogecoin. Van
ja, nee, inderdaad. En laten we wel zeggen, het is ook opgezet als een grapje. En dat is het in feite dus nog steeds. Dus ik heb het idee dat meneer Musk iets te weinig tegenstand krijgt. Maar ja, doorfladdert met allemaal grappige dingen. Dus ik zou bijna wat meer moeilijkheden gunnen om zich daarmee bezig te houden. Maar.
En misschien komt de moeilijkheid wel van iemand die bitcoins heeft, toch Marco? Ja, wij kunnen er allemaal vrijblijvend over praten. Gewoon interessant eigenlijk wel, maar ja, jij zit er middenin.
Nee, ik had vorige keer zei ik dat ik wat gekocht had.
Ja, precies.
Ik ook heel snel grotendeels weer verkocht.
Oh.
Dus ik weet nu niet of ik eerst wil vertellen waarom ik ze verkocht heb of op de Musk.
Nou, dat is aan jou. Eigenlijk ben ik wel geïnteresseerd in de snelle verkoop, want je hebt dat hier inderdaad bekendgemaakt.
Dus ik heb niet alles verkocht, hè, want ik wil altijd een regeltje in mijn portefeuille zien waardoor ik betrokken blijf. Maar ik koop iets op het moment dat ik het begrijp. Dus ik heb er best veel tijd in gestopt om te begrijpen of om binnen mijn kaders van mijn kennis en capaciteiten te begrijpen hoe dit werkt. Ik begrijp nu hoe een bitcoin werkt. Het is gewoon pure user case. Ether en Ethereum en al die andere dingen heb ik nog lang geen tijd voor gehad om te onderzoeken. Nou, op het moment dat ik iets begrijp en ik heb een beeld bij hoe een koers kan bewegen en ik heb er een positief beeld bij, dan koop ik het. En op het moment dat beeld verandert, dus ik zag dat het volume opliep, maar dat de koers niet meer omhoog ging, ja, dan klopt er iets niet. Dus dan is mijn beeld niet goed. En dan vind ik dat ik ook weer weg moet gaan of eruit moet stappen, omdat ik het dan blijkbaar iets niet goed begrijp. En dus die koers ging zijwaarts bewegen, per saldo iets naar beneden, volume liep op. Op hoge volume zou iets omhoog moeten gaan, niet omlaag moeten gaan, of heel hard omlaag moeten gaan. Dus er klopte iets niet in de dynamiek van de markt. Dus dat was mijn reden om het weer verder.
En dat je het toch nog een klein beetje aanhoudt, dat doe je om betrokken te blijven, om te weten hoe het zich ontwikkelt.
En omdat ik nog steeds vertrouwen heb in het feit dat dit meer maatschappelijke waarde gaat creëren dan het nu heeft. Dus ik ga nog steeds vanuit dat het omhoog gaat.
Maar maatschappelijke waarde, dat is niet anders dan financiële waarde.
Maar iets moet toch een maatschappelijke waarde hebben of een functie hebben om het waarde toe te kennen. Dus die functie die herken ik. Alleen de waarde die ik aan toeken, die kan ik pas bepalen op het moment dat er weer een nieuwe trend ontstaat. Op het ogenblik is er geen trend. Ik kan niet zien waar het nu naartoe gaat. Dus pas als ik een bevestiging van een nieuwe trend zie, dan kan ik ergens instappen.
Corné, wij hadden het net over hoe ontzettend schadelijk het is, die bitcoin, hoe je dat mint, de lasten die dat met zich meebrengt. Zijn er dan alternatieven die ook vaak besproken worden, zoals Ethereum, waar jij meer in ziet?
Oh nee, helemaal niet. De enige waar ik wat in zie zijn de zogenaamde govcoins. Die moeten nog ontwikkeld worden. En govcoins zijn centrale bank digitale currencies.
Die zijn daarover aan het nadenken, geloof ik, hè?
Ja, nou, in China heb je het al. De Bitcoin komt er vrij snel aan.
Venezuela heeft het geprobeerd.
Ja, ja. Maar kijk, geld, en dat geldt hetzelfde geld voor alle crypto's, staat of valt met het vertrouwen wat je erin hebt. Want laat wel wezen, het is niks. Een bitcoin is niks waard. Maar hetzelfde geldt voor de euro die in je zak zit. Het is maar een papiertje. Dus op het moment dat iedereen er vertrouwen in hebt, is het wel wat waard. En hetzelfde geldt voor bitcoin, hetzelfde geldt voor goud. Goud is ook maar een stom geel metaal. En omdat iedereen toevallig wat voor over heeft, is het wat meer waard.
Nou, dat geldt als een veilige haven. Dat is eigenlijk toch het tegenovergestelde van een bitcoin op dit moment.
Ja, maar in alle gevallen staat of valt met het geloof erin wat iedereen heeft. Als je er niet meer in gelooft, is de waarde weg.
Ik probeer het wel eens te volgen en ik heb minder onderzoek gedaan dan jij, Marco. Maar je wordt ook wel een beetje heen en weer geslingerd tussen de mensen die zeggen, nou, het is allemaal flauwekul, en de mensen die hier heilig in geloven. Er is een heel leger experts dat bereid is om jou toe te laten tot hun rang. Hè? Ja. Wat doet dat met het vertrouwen? Of misschien wel het gebrek aan vertrouwen?
Ja, kijk, dan kunnen we toch weer terug naar het Musk-verhaal. Op het moment dat iemand als Musk zoveel invloed heeft op een koers, dat betekent dat die markt die daaromheen functioneert nog heel onvolwassen is. En zonder de mensen die zich in dit veld heel druk begeven te beledigen, de mensen die bepalen wat de nieuwsflow is, zijn ook nog heel erg onvolwassen. Ik ben een beetje als Wallace & Gromit, zit ik op het balkon. Ik heb mijn ogen continu gefocust op het podium. En op het podium staan allemaal jonge mensen die op Twitter en YouTube en Instagram vertellen waarom iets duur of goedkoop is. En
ga je nou leeftijd koppelen aan de vraag of mensen er wel of geen kijk op hebben?
Nee, innovatie is wel vaak bepaald door leeftijd. Hè? Dus het zijn wel de jonge mensen die het lef hebben om dit te accepteren en te ontwikkelen. Alleen een deel van die mensen, ja, sorry, ik kan geen patat bakken van de fundamentele informatie die zij geven, maar zij hebben wel invloed. En zolang dat stukje niet, hè, volwassenheid bedoel ik niet zozeer leeftijd, hè, maar kennis.
Is er dan te weinig fundamentele informatie?
Absoluut, absoluut. Probeer maar heel goed uit te vinden wat een Dogecoin nou precies doet of hoe dat functioneert.
Misschien kom je er dan achter dat het helemaal niks is.
Ja, maar vraag dan heel veel mensen. En heel veel mensen die het bezitten, die lachen het weg en die zeggen, joh, wat maakt het nou uit? Dat gaat toch omhoog?
Ja. Nou ja, dat zijn ook 9 van de 10 commentaren. Als je het over fundamentele analyse hebt, dan komen ze niet verder dan een grafiekje waarom de trend omhoog is. Punt. En of je stort je gelijk in allerlei technische details achter de munten. En voor de rest, de meeste commentaren stellen eigenlijk helemaal niks voor. En wat Marco zegt over de leeftijd, ik denk wat vooral belangrijk is, is dat de ervaring die je hebt met handelen, met beleggen, of speculeren in dit geval, dat veel belangrijker is dan of je er nou echt verstand van hebt of niet. En op het moment dat je buurman ook gaat beleggen in crypto's, weet je waarschijnlijk wel dat je echt.
Maar al die mensen hebben toch ook de waarschuwingen wel gelezen, dat je niet al je geld erin moet stoppen, dat het geld moet zijn dat je kunt missen.
Ja.
Dat blijft er altijd overeind staan, toch? Ook in dit geval?
Ja, inderdaad. Maar heel simpel, als ik een grafiekje maak van alle mensen die nog nooit zijn gaan beleggen en die opeens in crypto zijn gaan beleggen en de koers van bitcoin, dan kan je die 1-op-1 leggen. Hè. Tussen 50 en 60.000 ging iedereen er massaal in. En dan moet ik de hele tijd weer aanhoren waarom ik zo stom ben om er niet in te gaan. Ja, dat zei dan zo.
De meeste mensen verliezen er ook geld mee trouwens,
ja,
toch?
70% van de mensen verliezen geld.
Die had ik nog niet gezien.
En dat is heel erg vreemd. Als iets zo geëxplodeerd is in koers, hoe kan het dan zo zijn dat 70% van de mensen er geld mee verliezen?
Dat zou eigenlijk de payoff moeten zijn. Je verliest er je geld mee, in 70% van de gevallen.
Jij verliest er geld mee als jij er stom mee omgaat. Ondanks het feit dat al die koersen zo omhoog gaan. Marco had net een hele strategie om met die speculatie om te gaan. En dat werkt, dat je gewoon een strakke strategie hebt, een strakke planning. En de meeste mensen hebben dat niet. Die laten zich meeslepen door de waan van de dag en met hun emoties.
Ik moet me laten leiden door de klok. Marco Groot van Eet Deze Week en MarcoGroot.com. Dank voor je komst.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
En Corné van Zijl van Actiam is hier volgens mij vrijdag weer. Gelukkig. Tot dan. Zometeen dan gaat het over de nieuwe werkwijze van criminelen, waarin siliconenmaskers een grote rol spelen. Gelukkig is er ook een bedrijf dat die criminaliteit opspoort.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.